Iedereen naar Buust, voor degenen die het niet herkend hadden. En mijn vraag is, wie van jullie is s'nachts opgebleven om naar u in de Buust te kijken? Twee, drie, vier. Vier mensen die Iedereen naar Buust live de gouden plak hebben ze gezien halen en in die spanning hebben gezeten. Want ze vergeten geloof ik eerder dan anderen. En dan moet je die anderen rijden en dan redt ze het of redt ze het niet. En dan uiteindelijk als dan de laatste gereden hebt die een kans maakt, het juichen van geweldig, ze heeft een gouden plak. Betekent wel dat de meeste van ons gewoon er dwars doorheen geslapen zijn en 's morgens vroeg wakker werden en naar teletext kijken en zeggen, hey, Irene Wiest heeft een gouden plak. En dat je dan je podcastjes of wat dan ook downloadt om te kijken wat er is. Hetzelfde geldt een maansverduistering. Wie heeft die wel eens gezien? Een paar. Ook daar slaap je makkelijk doorheen, hè? Want als je dat wil zien, moet je... Ik weet van Jeroen en Anieke dat ze 's middags gingen slapen. Heb je dat ook gedaan, Jeanette? Nee, hè? Vandaar dat je nu bijna zit te slapen. Dat is mijn dochter hoor, dus ik kan wel een tikkie hebben. Je moet je wel voorbereiden en je moet je wel klaarmaken om het te gaan zien. En ik kom daar later wel even terug wat ik daarmee bedoel. Ik heb een tweede vraag. Iedereen naar Buust, ja. Je moet je wel voorbereiden. Dit is, ik zoek een plaatje wat een beetje op Jeroen lijkt. Past wel een beetje. En mensen die soms gaan slapen op de stoep, omdat ze een kaartje willen kopen van een concert. Tweede punt. Heer, doorgrond mijn hart, gisteren zongen we het. En we zingen wel vaker van die liederen. U bent de maker, ik ben de klei, kneed mij en vorm mij. Heer, verander mij. Heer, leid mij, zend mij, vorm mij. Dat zijn dingen die we vaak zingen. En mijn vraag is eigenlijk van, stel je voor dat je dat nou zo zingt. U bent de maker, ik ben de klei, kneed mij en vorm mij. Nou, wat moet God je kneden? Wat moet hij anders van jou maken? Wat wil God veranderen? Wat zou jij denken? Als jij nu mag vragen aan de Heer van, Heer, verander mij maar. Nou, wat?
Pardon?
Ben ik er weer? Oké. Nou, wat moet je dan veranderen? Is dat naar meer heiliger? Wijzer? Is misschien wel wenselijk van hoofd van ons. Heiliger ook, denk ik. Reiner? Wat kan je nog meer hebben? Wil je graag dat God je een betere man maakt, een betere vrouw, een betere echtgenoot, een betere student? Wil God graag dat je, wil je vormen naar, wat eigenlijk? Ja, meer naar Jezus. Maar wat van Jezus? Als jij vandaag dit lied gezongen zou hebben, wat zou je dan ingevuld hebben? Heer, kneed mij voor mij. Wat heb je dan in je hoofd zitten dat er veranderen moet? Wat zou Jezus nou het liefste willen veranderen? Als vier discipelen, een van de eerste vier discipelen, Jezus ontmoeten, dan spreekt Jezus met ze en die zegt, ik ga jou veranderen. En dan zegt hij, ik ga van jullie iets maken. En dan zegt hij iets waar die gasten totaal niets van begrepen. En wat voor hen ook een complete verrassing was en waarvan ze zich afvroegen, wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? En daar gaan we de komende weken mee bezig zijn. Waar gaat het over? Wat wil Jezus? En ik zal de tekst op gaan pakken. De tekst die kan je pakken uit Matthäus 4, vers 12 tot 22. Of je wil Marcus nemen. Je kan ook Lucas nemen. En ik zeg dat omdat het in drie evangelieën, in de synopsis er staat. Dus het verhaal van Jezus, wordt er drie keer verteld. Als de Bijbel iets drie keer noemt, betekent dat dat heel belangrijk is. Er zijn een aantal dingen die zelfs in vier evangelieën staan. Maar deze staat in drie evangelieën. En als wij het uit Matthäus 12 lezen, dan staat er dit. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum, Capernaum zeggen we vroeger, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Jezus is dan al een tijdje bezig als bediening. Hij is in Nazareth geweest, heeft hij voorgelezen in de synagoge. En hij is dus op dit moment al een tijdje aan het werk. Waarom wordt dit genoemd? Vooral omdat Johannes de Doper is dat, die wordt gevangen genomen. Het feit dat Johannes gevangen genomen wordt, betekent voor Jezus dat zijn voorloper, zijn Elia wordt hij genoemd, degene die voor Jezus uitging, dat die stopt met zijn bediening. En voor Jezus betekent het dat hij zich meer kenbaar gaat maken. Dan krijg je een stukje, dat staat ertussen in de tekst. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja, land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg van de zee en aan de overkant voor de Jordaan, Galilea van de heidenen, en luister. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Die profetie zegt dus, Johannes wordt gevangen genomen, Jezus gaat nu beginnen en nu gaat zijn licht schijnen. Met andere woorden, Jezus begint echt aan zijn bediening. En laten we zeggen dat hij eerst even zich voorbereid heeft en dat hij dan echt in zijn bediening stapt. Dan staat er in vers 17, vanaf dat moment, dus dat hij het licht van de wereld is, begon Jezus zijn verkondiging. En zijn verkondiging was, kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat was zijn boodschap. En dan gaat dit verder. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, en die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen hun net uit in de zee, het waren vissers. Dat laatste staat er even bij, van als je iemand een net in de zee ziet uitwerpen, dat je dan weet dat dat is een visser. Ja, je vraagt je soms af om te staan. Ik denk dat ook anderen deden. Maar laat ik het geintje loslaten. Ik denk dat de Bijbel daar heel scherp en wat wil zijn. Het woord visser wordt genoemd. En dan zegt Jezus, hij zei tegen hem, kom, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. En dan staat er, ze lieten meteen hun net achter en volgden hem. Dat is wel heel wonderlijk. Jezus zegt hem, kom, volg mij en ik zal jullie heiliger maken, gezalfder, reiner, beter. Kom, volg mij en ik maak je tot een betere vader, tot een betere moeder. Ik maak je tot een betere man, een betere echtgenoot. Ik maak je tot een betere student. Hij zegt, ik zal je tot een visser van mensen maken. Dat is compleet iets wat die gasten niet begrepen en wat jij en ik ook niet 1, 2, 3 zitten te denken. Vissers van mensen, dat is verwarrend. Wat moet je daar nou bij denken? Dat je met een haakje mensen uit een massa trekt. Dat je ze dan op zout legt of zo. Of in een blikje met tomatensap. Waar moet je nou aan denken? Want dat zijn voor ons natuurlijk termen die we lang gehoord hebben. En die we direct koppelen aan iets. Waarvan ik me afvraag. Pas op. Daar moet je ze niet aan koppelen. Of even voorzichtig bij zijn. Wat moeten die discipelen nu precies gedacht hebben? Nou. De komende weken gaan we daarmee bezig zijn. Die tekst, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Dat staat bij ons in de context van boven, binnen en buiten. Dat is ons jaarthema, maar ook wel thema wat we als gemeente geloven dat het zo werkt. En het boek, en dat is eigenlijk onze tekst, het ga met mij mee. Ga met mij mee betekent dat je naar Jezus kijkt. Je kijkt naar boven, naar wie Jezus is voor ons en wat hij ons te vertellen heeft. En dan zegt hij, ik zal jullie tot een ander soort vissers van jullie maken. Dat is naar binnen. Wij veranderen. En we zijn voortdurend bezig met groeigroepen en andere dingen. Dat we ook inderdaad kunnen veranderen, dat we leren. Dat gaat soms met plezier en soms met wat tegengevoelens. Maar dat is wel een proces. En tenslotte, God heeft een plan met ons. En dat plan ligt naar buiten. Andere mensen bereiken, invloed zijn op deze wereld. En daar gaan we het dus over hebben. Vissers die mensen bij mij brengen. Voor de tekst van onze gemeente heb ik voor het boek gekozen, omdat ik vissers van mensen een platgetreden paadje vind en vissers die mensen bij mij brengen wat dichter bij mijn gevoelswaarde brengt. Dat betekent dus, als we daar de komende weken mee bezig zijn, dat ik het niet ga hebben over evangelisatie. Jullie hoeven niet bang te zijn dat ik toe ga werken aan van en nu gaan we deur aan deur heel Rotterdam bestrijken, of we gaan dit doen of we gaan dat doen. Of we gaan met de barbecue nog meer actie doen. Of we gaan nog een andere actie doen. Alsjeblieft, even niet. We gaan het hebben over wat bedoelde Jezus nou precies daarmee? Wat houdt dat in voor jou en mijn leven? En hoe moet ik er naar kijken? En het zal meer op ons accent op wie we zijn liggen dan op wat we gaan doen. In onze ijver en ook in onze verwarring en verwondering over deze uitspraak vertalen we die woorden veel te snel met bepaalde zaken. We zijn vissers van mensen, oh ja, evangelisten. Oh ja, dat is iets voor Martin. Oh ja, en dan zetten we dingen in een hoek neer. Met tegelijkertijd beperken we daarmee de mogelijkheden die God ons geven wil. Ik ga met jullie praten over de context van toen. Toen Jezus dit zei, en dan hoor je gelijk of zie je gelijk waar ik het over heb. De serie gaat heten De Kunst van Vissen. En vandaag gaan we het over de voorbereiding. Je moet je voorbereiden. De context van toen en de tijd van toen. Als Jezus spreekt, dan zegt hij, vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Als Jezus dat zegt, dan zegt hij dat in een land wat bezet wordt door het Romeinse leger. Het Romeinse leger waren geen vriendelijke mensen. Dat was echt onderdrukking, plundering, noem maar op. Eigende zich heel veel vrijheden toe. Zeker naar een volk. Als je ook nog eens een keer weet dat de Romein natuurlijk een heidensvolk was en het Joodse volk zichzelf zag als een geheiligd volk, dat daar gigacultuurverschillen waren. Ja, zoals iemand in Rome leefde en de cultuur daar was natuurlijk totaal verschillend van het heilige land Israël. En ook van kleding tot alles, tot gewoontes. Maar ook het barbaarse leven, maar ook de lusten en ook de orgieën die de Romeinen hadden. En dan waren het ook nog eens een keer geen lievertjes. Een Jood vond ook een heiden die op zijn plekken kwam, dat was een onheilig iets. De Romeinen bouwden steden in Israël. Capernaum was er eentje van, waar veel Romeinen woonden. Een ander was Caesarea Philippi. Dus dat was genoemd naar de keizer Philippi, Caesarea Philippi. Daar woonden hoofdzakelijk Romeinen. En als een Jood daar kwam, dan nam die reinigingsmaatregelen. Want hij was onder de heidenen geweest. Een gigantisch conflict. In dat conflict zegt Jezus, kom tot inkeer, want het koninkrijk is nabij gekomen. In dat conflict en in die Romeinse onderdrukkingen leefden de Joden maar met één hoop. Er moet op een dag een Messias opstaan en die moet ons verlossen van die Romeinen. Dan komt er een ander koninkrijk, het koninkrijk van God. Dat was het door alle profeten gehoord. En dan staat Jezus op en die zegt, je moet tot inkeer komen en je moet, want het koninkrijk van God is vlakbij, komt heel dichtbij. Dus mensen luisterden. Als wij dit lezen, ik zal eerst zeggen hoe ik dat jarenlang gelezen heb. Hier stond voor mij, bekeer je van je vuile zonde, want de hemel komt dichtbij. Vandaag of morgen ga je naar de hemel en dan moet je wel terechtkomen. Als er stond bekering of kom tot inkeer, werd dat bij mij altijd verbonden aan zonde. Vooral slechte zonde. Meestal denken we dan ook aan seks, seksuele zonde. Of bedriegen, stelen. Dat soort dingen, daar moet je van bekeren. En dat is een goede zaak, zou ik zeker doen. En dan verbonden we daar condities aan. Als Jezus dit zegt, is het maar de vraag of hij nou precies dat bedoelde. Flavius Josephus, dus een geschiedschrijver in de tijd van Jezus, even daarna, 60, was een man die eerst rebelleerde tegen de Romeinen. En later kwam hij tot inkeer en dacht hij, je kan veel beter samenwerken met de Romeinen en kijken of we zo onze invloed aan kunnen wenden. Die man was knap, heeft ook een heel dik boek geschreven, de geschiedenis van de Joodse opstand, en wordt vaak gelezen. Het is een van de boeken die vaak meestal bestudeerd worden om bijvoorbeeld teksten te kunnen vergelijken. Wat bedoelde men in die tijd? Flavius Josephus schrijft een aantal keren dat hij tot inkeer kwam, dat hij zich bekeerde. Het woord metanoa staat er dan in het Grieks. Dezelfde woorden die Jezus gebruikt. Eén keer zegt hij, ik kwam tot inkeer toen ik afstand nam van mijn rebellie en dacht, de Romeinen kan je overwinnen door tegen ze te gaan vechten. Hij zei, ik kwam tot inkeer en ik ben met de Romeinen gaan samenwerken. ik ben tot andere gedachten gekomen. Weer een andere keer, dan is er een Jezus die in zijn buurt is, een andere Jezus dan onze, die ook een soort Messiasroeping had. En die wou niks anders dan vechten tegen de Romeinen via geweld, de Romeinen omverwerpen. En heeft hij een discussie in dat boek en dan zegt hij tot die Jezus, als jij in je bekeert en in mij gelooft, gaat het beter. Dezelfde woorden die Jezus gebruikt, indien iemand zich bekeert en in mij gelooft. Dus die tekst, zoals wij die contextueel vertalen naar onze religieuze context van onze dag, is misschien niet altijd zoals wij in die tijd werd begrepen. Het woord bekering betekent allereerst boven alles tot andere gedachten komen. En het woord geloven in betekent ook volgen, doen wat ik doe. Hetzelfde doen. En Josephus geeft daar heel veel aanleiding toe. Dus als Jezus spreekt, kom tot inkeer, het koninkrijk van God is nabijgekomen, het koninkrijk der hemelen, dan zegt Jezus eigenlijk, hey, lieve mensen, jullie moeten anders gaan denken. Zoals je nu denkt, dat is niet goed, je moet anders gaan denken, want dat wat God voorhanden heeft, dat wat God wil gaan doen, is vlakbij je. Je kan het bijna grijpen, het is nabij, het is binnen jouw bereik. Dat is de tekst die Jezus uitspreekt in die tijd. De context van toen. En in die context geeft hij dan de tweede tekst. En die tweede tekst is: kom, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Nou, let op wat die betekent. Als het nou betekende, beste Peter, jij moet nou anders gaan denken. Anders over al die dingen, want het koninkrijk van God, die nieuwe regering van God komt, maar jij moet anders gaan denken. Dan heeft hij het veel meer over de politieke gedachten die de Joden hadden, van die Romeinen worden eruit gegooid. Had hij het veel meer over het koninkrijk van God, ziet er anders uit. En dan zegt hij, volg mij nou maar, doe nou maar wat ik doe, en dan maak ik van jou een visser van mensen. En Peter denkt van, visser van mensen, waar heeft hij het over? Waar heeft hij het over? Nou, Peter is belastingambtenaar, dus dan is een visser nog helemaal ver weg. Hoewel hij wel weet wat vissen en geld is. En dat vinden wij tenminste, dat ze aan de andere kant staan. Maar je kan je voorstellen, die vissers natuurlijk dachten van, wat bedoelt hij? Klinkt zo dichtbij. Waar heeft Jezus het over? En ik denk dat het goed is dat wij ook zeggen, wat bedoelt hij nou precies? Oké. Wat Jezus niet bedoelt is dit. Jezus zei niet, Peter volg mij dan maar. Dan ga ik je een betere man maken, een betere vent, een betere ambtenaar. Ik ga van jou een heiliger persoon maken, een reinere persoon. Dat zei hij niet. Dat is wel wat wij vaak denken. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Als je datgene laat gebeuren wat Jezus voor je maken wil, komen die andere dingen vanzelf aan bod. Maar dat is niet de doelstelling die God in eerste instantie heeft. Die Jezus met ons heeft. Die volgelingen hadden in ieder geval geen idee waar Jezus het over had. Toch volgden ze hem en daar komen we straks even op terug. Ik ga naar de context van onze tijd. En dan ga ik je wat vertellen. In het jaar 0, het jaar 30 is misschien beter. Vertelde Jezus zijn verhaal over het koninkrijk van God aan 12 mensen. Die 12 mensen snapten er in het begin helemaal niks van. Later als ze de doop in de Heilige Geest krijgen, ontdekken ze wel wat het is. En ze beginnen het verhaal van het Koninkrijk van God te vertellen aan anderen. En nu 2000 jaar later zijn er meer dan 2 miljard mensen die het Koninkrijk van God zien. En weten wat het betekent, of in ieder geval erin gestapt zijn, of in ieder geval Jezus omarmd hebben. We noemen hen christenen. Christendom is het snelst groeiende godsdienst op aarde. Cijfers zeggen wel eens het tegendeel, maar dat is absoluut niet waar. Per dag komen de mensen tot de Heer. De grootste groei van het christendom zit op dit moment in Zuid-Amerika en in Afrika en Azië. Op dit plaatje is dat nog niet zichtbaar. Het plaatje is alweer achterhaald. Maar alles wat blauw is, is christelijk. Of bijna christelijk, of helemaal christelijk. Maar net hoe je dat meet. Afrika wordt steeds meer christelijk vanuit het zuiden. En vanuit het noorden is het alleen maar moslims. En overal waar die twee elkaar ontmoeten is oorlog op dit moment. Soedan en omhoog. Azië groeit het christendom op een iets andere manier. De Filipijnen is het meest christelijk. Heel wonderlijk dat je daar Korea nog lichtgroen ziet. Korea is een van de grootste zendingslanden op dit moment. In Korea, Seoul, staan 15 kerken. 15 kerken met minimaal 100.000 leden. 100.000 leden. Dus één kerk, de Pentecostal Church of Korea, heeft meer dan 1 miljoen leden. 1 miljoen mensen die iedere zondag naar hetzelfde gebouwtje komen. Die hebben dus gewoon 10 diensten of zo. Hou je niet voor mogelijk. Ik heb daar plaatjes van gezien. Als je nou echt denkt aan massa, moet je een keer naar Korea gaan. Korea is op dit moment het meest zendingsijverige land. Jullie hebben laatst gehoord dat een aantal Koreanen een keer gearresteerd zijn. Ze gaan overal naartoe, ze gaan voor de Heer. Dus in 2000 jaar groeit het christendom. Behalve in het Westen. Behalve in Europa en in Amerika. Daar lijkt het christendom terug te vallen. Of zelfs te verminderen. Of misschien wel weg te vagen. En als je dus Europese literatuur leest, moet je altijd oppassen van, hey, hebben ze het grote plaatje voor ogen of praten ze over Europa? Westerse christenen hebben ook een probleem. En dan heb ik het vooral over evangelisch-westerse christenen. Waar die andere landen vanuit natuur en vanuit een drive die wij niet herkennen, met het evangelie bezig zijn en zichzelf vermenigvuldigen, zie je dat in de westerse landen, als wij het hebben over evangelisatie en je geloof uitdragen, dat wij vaker op een kruistocht zijn dan op een missie. Het lijkt alsof wij westerse christenen niet weten wat het verschil is tussen een kruistocht en een missie. Misschien hebben die zonde die we in de jaren 1100 en daarna hebben uitgeoefend nog nooit goed vergeven aan onszelf niet. Er is een groot verschil tussen ten strijde trekken tegen andersdenkenden of een missie hebben. Jezus had een missie. En Jezus deed het op een bepaalde manier. Daar gaan we over nadenken. Nog een stukje over de context van nu, de tijd van nu. En dan ga ik het hebben over mijn opvoeding. Ik ben opgevoed met het idee dat vis alleen maar te maken heeft met hemel en hel. Ik heb jarenlang in een kerk van mijn vader gezeten en bijna iedere zondag kreeg je een uitnodiging waar tot 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer herhaald werd. En ook wel eens gedreigd werd met, weet je wel waar jij morgen eindigt als de Heer terug zou komen? Ik heb later met mijn vader wel eens over gesproken. Hij was ervan overtuigd dat hij niet manipuleerde. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel degelijk deed. Maar goed, in de hemel zullen elkaar huizen om de armen vallen en dat geschil geslecht hebben. Ik ben er wel van overtuigd dat hij dat niet manipulatief bedoelde. Net zo goed als dat ik ook wel eens manipuleer en dat ook niet in de gaten heb. Het was ook de context van onze tijd. Het is ook de context van onze Nederlandse samenleving. Het is ook de context van de Westerse kerk, met al onze plaatjes vanuit de middeleeuwen, waarin gedreigd werd met de hemel en met de hel. En het heeft ons evangelie helemaal vernauwd naar van, het evangelie betekent dat je iemand moet redden van de hel. En als je dan tot bekering komt, dan komt hij in de hemel. Als dat het doel van God is, waarom neemt God dan mensen niet gelijk op in de hemel als je je bekeert? Dan hoef je ook niet door al die testen, zijn we van dat gezeur af. Dus God heeft een grote plan. En die hemel en hel horen erbij. Dat is maar een gedeelte. Maar het is niet het plan op zich. Je kan het niet daartoe beperken. Vissers van mensen betekent dus niet dat je mensen moet gaan vertellen dat als ze niet in Jezus geloven, dat ze anders naar de hel gaan. Vissers van mensen betekent ook niet dat je ze moet vertellen, je moet Jezus aannemen, want dan kom je in de hemel. Ik heb daar ook een boekje over geschreven. Geloof je ook in Jezus om niet in de hel te komen? Als je dat wil hebben, kan je het gratis krijgen. Dat meen ik echt. Het is een kwestie van eventjes hier melden en me zorgen dat je het krijgt. Er is meer. God wil bovenal zijn relatie met ons. En God wil zijn wil, zijn koninkrijk, dat is zijn wil, door ons bekendmaken op deze aarde. En soms werken heidenen mee aan het koninkrijk van God. omdat ze datgene doen wat op Gods hart ligt. En wij zouden daar het meest duidelijke voorbeeld van moeten zijn. En als gevolg daarvan komen mensen tot inkeer en nemen ze Jezus ook aan. Goed, ik ben dus opgevoed met wekelijks de hemel of de hel. Mijn keuze was altijd voor de hemel. Dus ik heb mijn hart wel 6 keer aan de Heer gegeven. Maar graag aan de ene kant naar de hemel. Maar altijd wel met dat gevoel van en dan. Wat zit er nou nog achter? En hier ga ik wat zeggen wat je een beetje moet oppakken. Als het doel van God alleen maar is om jou en mij in de hemel te krijgen, wat is dan de functie van je leven op aarde nu? Wat is dan die functie? Daar is moeilijk invulling aan te geven als het uiteindelijke invulling alleen maar de hemel is. Als de bedoeling is dat je in de hemel komt, ja, dan moeten we er maar wat van maken totdat de Heer terugkomt of dat je naar de Heer gaat. En dat betekent dat de focus op je aardse leven weinig geestelijke invulling kent. En dus dat je gebedsleven en je vragen naar God behoorlijk ik-gericht worden. Heer, geef me een mooie zwembad. Heer, geef me een BMW. Heer, geef me een betere hypotheek. Heer, geef me een betere baan. Heer, wilt u me helpen met dit? Heer, wilt u me helpen met dat? Heer, geef me een jongen. Heer, geef me een meisje. Heer, geef me, geef me, geef me, geef me. Wilt u dat, wilt u dat, wilt u dat? Heel veel van onze gebeden zijn zo, toch? Of niet? Heer, wilt u? Heer, wilt u? Heer, wilt u? En voor je het weet is het ook aardig. Wilt u mij zegenen? En dat is logisch, want als je je leven alleen maar ziet van tot de dag dat ik word opgenomen of naar de Heer toe mag gaan of de Heer naar ons toe komt, tot die dag. Ja, de Heer wil natuurlijk dat ik gelukkig word. Dus dan bid je toch voor de dingen die jou gelukkig maken. En dat zijn 9 van de 10 keer allemaal tijdelijke zaken. Hoe goed ze ook zijn. Dus begrijp me goed, als je niet getrouwd bent en je bidt voor een man, bid je voor een goede zaak. Maar hoe triest het ook is, het is wel een tijdelijke zaak. Want op een dag komt er een dag dat je van je man weer afscheid moet nemen. Of van je vrouw. Als je bidt voor een nieuw huis, bid je voor een tijdelijke zaak. Want er komt ook een dag dat je wel weer zal verhuizen en noem maar op. Er is meer dan het materiële en het tijdelijke wat we hier zien. Dat tijdelijke is niet verkeerd, begrijp me goed. Maar het is niet de hoofdzaak van ons leven. Als je een eeuwigheid voor ogen hebt, is alles wat hier gebeurt knap tijdelijk. Niet verkeerd, maar knap tijdelijk. En als je dus geen bril hebt die iets anders ziet, het beeld van Bas, hoe kijk je naar deze wereld? Als je die niet hebt, krijg je de volle laag van de wereld in je gezicht. En als je die volle laag niet aan kan, en laten we het leed dan maar eens noemen, hè, nou bid je Heer, geef, 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 en hij doet het niet. Ja, dan? Ik dacht dat de Heer mij gelukkig wou maken. Ja, pardon, je zit nog steeds naar dat kleine stukje te kijken. En dan krijg je de volle laag in je gezicht. Dat wil nog niet zeggen dat als je het billetje van de Heer opdoet, dat het dan ineens goed gaat. Nee, het regent nog steeds buiten. En je moet er, als je rijdt, wel je ruitenwissers aanzetten. En iedereen die rijdt in regen een stuk langzamer dan wanneer het zonneschijn is. Een mens. Dus de problematiek is reëel, maar het is wel een stukje tijdelijkheid. Ik hoop dat je met me meegaat, dat je begrijpt waarom ik het zeker ook naar voren hield. Het wordt tijd dat je eens uit die carousel stapt en eens even naar buiten stapt. Even kijken. Hoe ziet het eruit? God vraagt van ons om vissers van mensen te maken, worden. En het wonderlijke is dat wij in de westerse maatschappij daar knap wat moeite mee hebben. We zijn altijd bezig met tijdelijke zaken, terwijl een visser van mensen het eeuwige perspectief voor ogen heeft. Hij ziet meer dan het tijdelijke. Westerse christenen draaien ook vaak de condities om. Als een Jood zich in het Oude Testament, in de tijd van Jezus, hoort, bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen, dan snapte hij dit. Alle beloftes van God zijn conditioneel. Als mijn volk zich verootmoedigt, dan zal ik. Als mijn volk dat doet, dan zal ik alle profetieën van God bijhouden. Meestal zegt God, als jij nu gaat bidden, zal ik voorzien. Als jij je verootmoedigt, zal ik je vrede geven. Als jullie dit doen, zal ik dat doen. Dus toen Jezus zei, bekeert u, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Toen snapten een hoop mensen van, oh, ik moet me voorbereiden. Jeroen en Aniek, we gaan vanmiddag slapen en dan kunnen we vannacht de gouden medaille zien. Of, ik ga nu slapen en dan laat ik de wekker vannacht oplopen. Dan kan ik de maansverduistering zien. Ik wil die show zien. Maar de meesten sliepen er doorheen. Omdat we ons niet voorbereiden. Dat brilletje niet willen opzetten. Christen vandaag draaien een heleboel dingen om. Waar de Bijbel is om te zeggen, als ik verander, doet God dat. Wij zeggen, Heer, als u me dat geeft, dan geef ik u dat. Heer, als u dat doet in mijn leven, dan doe ik dat. Dat is niet zo christelijk hoor. Het is ook een beetje raar in de verhouding. En hier staat Henk Rothuizen, 1,91 meter lang. En hier naast mij staat God. Hoe groot wil je maken? Tot op zijn minst ongeveer zo. Maar eens? Beeld ik toch goed uit? Hè? Hier staat Henk, hier staat God. Hoe groot wil je God maken? Past dat om te zeggen, als u me dat geeft, dan geef ik u dat. Heer, als u mij nou, dan geef ik wel, ja. Dan zal ik ook wat doen. Of past het iets meer dat God naar mij kijkt en zegt, Henk, als jij, dan kom ik. Wie heeft gelijk? Waar zit de knoop? Ik ga het nog wat vriendelijker zeggen. Ik denk dat God naast ons komt staan en zegt, Henk, kom op. Ik ken nou mijn grootheid, maar ik sta naast je. En het is niet de zaak wat jij nou zo graag wil, maar wil je even door mijn bril naar deze wereld kijken en meegroeien. Wij draaien het helaas te vaak om. Dat betekent dat we nog wel eens ergens doorheen slapen. Dat we vergeten andere normen aan te nemen en het koninkrijk van God missen. Dat we de gouden medaille missen, terwijl we die wel konden zien. De volgende stap. Hemel en hel, ja. Het maken is een proces. Vissers van mensen worden is niet een zaak van één keer je bekeren of zoiets. Is ook niet een zaak van radicale stappen of zo. Dat hoort er wel bij en dat zal soms helpen. Maar het gaat een stapje verder. Vinden jullie het ook niet gek dat Jezus langs twee mensen loopt? Die staan hun vissen net uit te werpen en dan zegt Jezus, volg mij. En dan maak ik je vissers van mensen. En dan staat er en meteen die zo net te liggen en volgde. Het gebeurt hem even later nog een keertje met Jacobus en Johannes. En die laten zelfs hun vader en de zaak in de steek. Als ik dat lees in de Bijbel, denk ik van, poeh. En ik heb er wel tekst over gehoord. Jezus kwam voorbij, zag twee mensen en zei het. En terstond gingen ze mee. Dus mensen moeten direct reageren. En dan is het wel leuk als je in de Bijbel leest dat het op drie plekken geschreven staat. In Lucas staat het wat beter en uitgebreider geschreven. O, staat het wat leuk om even de evangelie te vertellen. Wil je een kort evangelie? Lees je in Marcus. Wil je het evangelie lezen zoals in Jodenklas? Zo ben ik ook begonnen. Dat is Matthäus. Wil je het mooiste verslag, het meest accurate verslag? Dan lees je Lucas. En wil je de geestelijke inhoud lezen? Moet je Johannes lezen. In Lucas staat het volgende. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk om zich heen hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, ik had je al gezegd, hij was al begonnen met zijn bediening, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. Dan stapt hij in een van die boten, die is van Simon Petrus, en dan zegt hij een eindje van het land af te duwen zodat de mensen hem niet kunnen bereiken en dan begint hij te preken over het koninkrijk van God. Dan aan het eind zegt hij, ga nu maar een eindje verder het water in en gooi je net uit. En dan zegt Simon, hé, beste timmerman, Jezus, profeet, leraar, dus dat was heus wel met wat respect, maar ook weer niet met van Heer. Ik dacht dat u timmerman was en wij zijn vissen, maar als u vandaag gaat vissen, het is nu daglicht, dat lukt niet. Bovendien hebben we de hele nacht gevist en die vissen bijten vandaag niet. Dus het heeft totaal geen zin om dit te doen. En dan dringt Jezus aan en dan zegt hij, op uw woord zal ik het doen. Zo was alleen respect. En dan gaan ze verder het water in, ze gooien netten uit en de netten scheuren van de visvangst. Dan moet er zelfs een andere boot komen om hem te helpen. En als Petrus dat dan ziet, dan knielt hij voor Jezus neer en dan zegt hij, wilt u alsjeblieft van mij weggaan, want ik zit vol met zonde. Hij bekeert zich. Niet omdat Jezus zei, bekeer je van je zonde. Hij had iets gezien wat groter was dan hemzelf. Dan staat hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden genomen. Zo ging het ook met Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees nou maar niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze hun boot aan land hadden gebracht, liet ze alles achter zich en volgden hem. Dus ze volgden Jezus omdat ze gezien hadden en wat ze ervaren hadden. Ze hadden een ontmoeting met Jezus gehad. De Messias was op visite geweest. En ze hadden het gezien en ervaren. Ze volgden Jezus niet om in de hemel te komen. Ze volgden Jezus ook niet voor hun geloofszekerheid. Dat zijn allemaal dingen die we vaak hier oproepen, maar die hier soms totaal niet leven. Jij en ik mogen Jezus volgen omdat je hem ontmoet hebt, omdat je hem ervaren hebt, omdat je hem gezien hebt. Hoe je dat ook vertaalt in jouw leven. Ze zagen een andere manier van leven, die van Jezus, en ze zagen een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God, heb ik hier opgeschreven, is Gods liefde in orde op aarde. Als je een hele mooie omschrijving moet hebben van het koninkrijk, is het deze die ik van de week kreeg. Het koninkrijk van God is niet een koninkrijk zoals wij de Beatrix kennen. Het is een stelsel van regels. En het is een stelsel van liefde en van genade. En het is een stelsel waarin liefde in orde komt. Het wordt ordelijk, het wordt overzichtelijk. Je hebt er vrede mee. Mensen vandaag de dag gaan kapot aan liefde. Omdat de liefde die ze zoeken en de vervulling die ze zoeken in liefde hen kapot maakt. Het is geen echte liefde, het stelt teleur. En we zien overal om ons heen kapotte levens. Mensen die zich verzuipen in van alles wat ze denken dat liefde geeft, maar het uiteindelijk niet doet en eigenlijk alleen maar chaos teweeg brengt. En dan op een dag ontmoeten ze een christen. En bij de christen zien ze iets van, jij hebt iets wat ik niet heb. En dat is de liefde van God. En die liefde van God brengt orde. En wat een afschuwelijk beeld is het. Dat wij de chaos bij de mensen aanwijzen en zeggen, kijk naar onze orde. En het totaal niet over liefde hebben. Dat is toch afschuwelijk? Peter, je bent een heiden en je leeft verkeerd. Kijk naar ons. Jij mag dat niet doen. Je moet doen wat wij doen. En dat heet dan evangelisatie, het vissen van mensen. Met als gevolg dat je niemand vangt, maar dat je vijandschap maakt. Dat is geen missie, dat is een kruistocht. Ik heb de liefde van God ontvangen en die verandert mijn leven. Mijn leven is er zoveel mooier op geworden dat iemand die zijn ogen opent het kan zien en zegt, Henk, dat wil ik ook. En dan kan ik zeggen, ik weet iemand die het je geven kan. Mag ik je bijbrengen? En misschien duurt dat een jaar, misschien duurt het 2 jaar, dat is niet zo interessant. Want ik heb iets ervaren en ik heb iets gezien en dat wil ik delen. Dat is wat mijn leven boeit, dat is wat mijn leven vervult. En wat ik in mijn leven heb, kan ik niet wegstoppen. Het is iets wat je uitdraagt. En dat is een ervaring en een verhaal met Jezus. Vissers van mensen maken is dus een proces, dat hoor je niet zomaar. En velen van jullie zullen zeggen, ja, maar dat kan ik ook niet. Henk, jij kan dat wel, je hebt ervoor gestudeerd, jij bent voorganger, dus jij kan dat heel goed. Ik zou je wat vertellen, het is voor mij een stuk moeilijker dan voor jullie, tenminste zo ervaar ik het. En dat is ook weer heel leuk hoor, dat maak ik mezelf dan weer wijs. Maar een feit is wel, als men weet wie ik ben en wat ik doe, maakt het de opening wel een stuk moeilijker. Want je hebt gelijk het etiketje. Daar lopen jullie soms ook tegenaan bij mensen die je langer kent. Dus het gesprek wordt niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd kan ik mensen wel eens verrassen. Ik ben eens een keer mijn spijkerbroek in de wijnhandel geweest. Daar kom ik al vaker natuurlijk. En ik vroeg haar naar Spaanse wijn. Dan kreeg ik een gesprekje. En toen vroeg die persoon aan mij van, wat doe jij? Ik zei, wat raad jij nooit? Jij raadt nooit wat ik doe. Nou, vertegenwoordigen dat, tandartsen bezoeken, ik weet niet wat ze allemaal doen. Want hij zei, nee, ik ben dominee, ik ben voorganger van de evangelische kerk. Ze zei, wat? Ben jij dominee? Dus wat voor beeld had ze ervan? Van welke kerk dan? Nou, die in die kerk, Ravel in Gorkum. Gieselanden was het toen. Ja, dat ik was van gehoord. Ik zei, ben je er wel eens geweest? Nee, nooit. Ik zei, die kerk zit vol met mensen, net zoals ik. Net zo gewoon. Echt waar? Mensen hebben soms de gekste beelden. Die denken dat in een kerk alleen maar mensen met hele zwarte pakjes zitten en met een heel chagrijnig gezicht. Dat is natuurlijk ook de karikatuur die getrokken wordt. Nou, dat is mijn voordeel. Ik denk altijd, Martin, die kan heel goed vertellen op de regering. En weet je wat jongens, wij doen het niet meer, we geven de hele munt aan Martin. Martin moet zorgen dat iedereen tot de eer komt. Toch? Wie zei amen? Ik zal jullie vissers van mensen maken. En ja, we hebben evangelisten onder ons, we hebben profeten onder ons, we hebben apostelen onder ons, we hebben... God kan je een bediening geven. Maar we hebben allemaal die roeping een visser van mensen te worden. En dat word je in een proces. Die discipelen zaten ook in een proces. Die waren dat heus niet eens en eens. Simon, degene die het eerst tot de Heer kwam. Jullie kennen allemaal. Over Petrus, zo heet hij later, wordt het meest in het Nieuwe Testament geschreven naar Jezus. En dat is maar met één doel. Dat is zoals jij en ik herkennen. Wandelen met de Heer is een proces. Dingen die je leert, leer je niet gemakkelijk. Kijk maar naar Petrus. En wij zeggen, die eikel heeft het na 3 jaar nog niet begrepen. Want hij kan behoorlijk eikelig overkomen, of niet? Soms heeft hij het helemaal. En dan een dag later weer helemaal niet. En dat haantje de voorste van Petrus, dan kunnen wij hem lachen. Maar Petrus ben ik ook. Dus in mijn wandel met Jezus, leert Jezus, maakt hij mij tot een visser van mensen. Dat is zijn doel met mijn leven. Ik wil soms dat hij me heiliger maakt. Ik wil soms dat hij me beter dit maakt, een beter dat maakt. Die dingen gebruikt hij wel, maar met één doel, dat jij een visser van mensen wordt. Dus dat is een proces. Terwijl het vissen voor onze methode is. Wij denken, oh, dat betekent deur en deur. Of dat doen, of weer een barbecue, of wat dan ook. Nee, dat zijn de acties die we doen. Heeft niks met onze levensstijl te maken. Het gaat wat verder. Methods are many. Principles are few. Methods always change. Principles never do. Hoe je vist, maakt mij niet uit. Ik vind die bovenste wel de leukste. Ik weet niet of jullie wel eens naar Discovery kijken. Discovery, hè? Krabvissen is niet mijn baan. Is niet mijn baan. Ik heb dat een paar keer gezien en volg je zo'n serie, dat is al levensgevaarlijk ook. Maar ik denk dat er in het evangelie wel krabvissers zijn die dat zo doen. Je kan met een net vissen, je kan met een hengel vissen. Je kan alleen in je bootje zitten, je kan met een vistocht meegaan. Er zijn vele manieren waarop je het kan doen, er zijn vele methodes. En het westerse christendom is dom. Want we hebben een methode. Iemand heeft een vis gevangen en dan zeggen we, iedereen moet nu nemen, iedereen moet dat doen. En de volgende keer komt er een andere methode en dan gaan we weer met z'n allen die methode doen. Je moet doen waar God je plaatst en waar God je groot in maakt. Jezus maakt van jou een visser van mensen. Ik heb hier opgeschreven, wij westerse mensen zijn zo gefocust op methode, we kopiëren ons een ongeluk. We kopiëren van idols tot kerkplanten. Ik dacht, het is nog waar ook zeg. 9 van de 10 amusementprogramma's gaat over kopiëren. Jonge meisjes of jonge jongens die een liedje van een ander nazingen. En dat vinden wij leuk. Geweldig, hè? Toch? Ik kijk niemand aan. Toch? Idols. Maar we doen het in het evangelie ook. zodra een bepaalde dominee een heel groot succes heeft, gaan we z'n allen naar die dominee. Gaan we precies hetzelfde doen wat die dominee doet. Terwijl ik dacht, Jezus maakt je vissen van mensen. Als Jezus van mij een vissen van mensen wil maken, moet ik naar Jezus toe. En moet ik naar hem luisteren. Als Jezus dat met onze gemeente wil doen, zullen we naar hem moeten kijken en zijn weg moeten vinden. Ik ga een beetje afsluiten. Als het niet een zaak van kopiëren is, maar dat Jezus wat in jou vormt. Als Jezus met jou bezig is, Jelle, dan betekent het dat de veranderingen bij jou plaatsvinden, dat je een heleboel dingen in je leven meemaakt. En dat al die tijdelijke stuff die jij in je leven meemaakt, van een nieuwe baan, tot verhoorde gebeden, tot onverhoorde gebeden, dat God die allemaal doet meewerken naar dat ene proces. Ik maak van jou een visser van mensen. Alle ervaringen van je leven hebben maar één doel. Dat is dat God tot zijn doel komt met jou. Maar dat doel is vissers van mensen maken. Je meer capabel maken dat je mensen bereikt. Al die tijdelijke stuff is uiteindelijk iets wat God gebruikt om jou te maken wat hij van je maken wil. Als je die tijdelijke stuff niet goed plaatst, gebeurt er dit. Die ruimte waar Bas het over heeft, is Gods doel in jouw leven. Ik wil dat jij visser van mensen wordt. En door die ruimte moet je naar de wereld kijken. En ja, dan kom je soms midden in de blubber terecht. Dan moet je ruitenwissers aan leren zetten. Zodat je blijft zien wat je moet zien. Je kan ook zeggen, dat wil ik niet. Ruit weg. Geen ruit. Krijg de hele troep krijg je in je gezicht. Dat heet in onze evangelische kringen ontkennen van de waarheid. Dan moet God altijd genezen, dan doen we net alsof er niks aan de hand is. Dan zijn we altijd blij, want we kijken niet naar hoe de wereld werkelijk is. Omdat we de focus kwijt zijn, we zijn eruit kwijt. En dan heb je een stalen dak voor je zaak. Of je krijgt de boel helemaal naar je gezicht toe. Dit is wat ik jullie heel graag wil leren vandaag. Tijdelijke zaken krijgen een eeuwigheidswaarde wanneer wij onze leven in het doel van God met ons stellen. Het doel van God voor jou en voor mij is dat je een invloed wordt in deze wereld. En dat je mensen vist. Hoe? Helemaal nog niet belangrijk. Gaan we het wel over hebben. Neem het woord invloed maar mee. God wil je morgen gebruiken. En overmorgen. En de dag daarna. En alles wat jij in het leven meemaakt, als jij toestaat, Heer, laat het maar zijn, zodat u tot uw doel komt, dan werkt het mee ten goede. Dat is wat Romeinen zegt. Het vervelende van die tekst is, God doet alle dingen medewerken ten goede, dat wij dat goede vertalen naar dat grotere zwembad of die Mercedes die we wou hebben. Of de vervulling van gebeden. Het goede is wat God goed vindt voor jouw leven. En dat is jouw invloed op andere mensen. Dus dit is de les die ik je graag wil leren. En waarvan ik hoop dat je die vastpakt. Alle tijdelijke zaken krijgen eeuwigheidswaarde die wij onze levens in het doel van God met ons stellen. Eeuwigheidswaarde als je één mens bereikt hebt. En iets van Gods liefde hebt kunnen laten zien. Heb je voor de eeuwigheid iets veranderd. Als je één keer geeft aan Haiti, heb je voor een tijdelijke zaak iets veranderd. Hoe goed het ook is. En wat we zeker moeten doen. Maar heb je iemand de liefde van God gebracht, gaat het een stuk verder. Ik wil afsluiten en ik laat die tekst staan. Wie bracht jou eigenlijk in het koninkrijk? Door wie heb jij gehoord dat God van je houdt en dat God een plan met je leven heeft? Wie heeft jou de dingen van het koninkrijk verteld? Zou je daar eens over na willen denken? Waarom zeg ik dat? Om de simpele reden dat jij ook een keertje vis was en gevangen werd. In mijn leven is dat mijn moeder. Mijn moeder heeft me het meeste van de vrees des Heren en de liefde van God bijgebracht. Mijn vader heeft me het meeste theologie bijgebracht. Maar mijn moeder was al degene die me liet zien wat bidden is en een leven met God is. Later, ik kan me nog een tante herinneren die het liedje zong, God is die liefde. Smat erbij gaan leven. Dat was een lieve tante. Die heeft niets van Gods liefde laten zien. Later heb ik Juan Carlos Ortiz ontmoet, 10 dagen. Was de eerste christen die mij vertrouwde aan God. Die me gewoon losliet. En ik stond versteld. Die man heeft vertrouwen, die heeft echte liefde. En ik zag ineens orde waar wij chaos was. Later kwam Floyd McLean mijn leven. Weer later Jack Hayford, Stan Simmons en zoveel mensen, jullie. Als ik hierover nadenk, wie heeft God gebruikt in mijn leven om een visser van mensen te worden, heb ik een hele doel. En daar ben ik dankbaar voor. Daar ben ik ook naartoe. Er zijn ook negatieve dingen in mijn leven gebeurd. Van ziekte, ontslag, dat soort dingen. Echtscheiding heb ik meegemaakt. Daar ben ik ook niet trots op. Toch heeft God in al die dingen gebruikt om een betere visser van mensen te maken. Daar ben ik van overtuigd. Vond ik ze leuk? Nee. De meeste overkomen je. Met je solliciteert naar die dingen. Maar God heeft ze allemaal gebruikt. Ruzie in de kerk. Ruzie in onze eigen denominatie. Ik heb het allemaal gezien. Het lijkt wel hoe ouder je wordt, hoe langer die lijst wordt. Maar het heeft me er niet onder gekregen. Integendeel, ik heb mijn ruitenwissers aangezet en ik zie nog steeds hoe het zit. Sterker nog, ik ben er sterker uitgekomen. Ik heb Jezus erin ontmoet. En hij gebruikt het om mijn leven te vormen. Ik wil terug naar die personen waar jij aan denkt. Wie was nou zo vriendelijk om Gods liefde bij jou te brengen en Gods koninkrijk? Aan wie denk jij dan? Kunnen we daar een beetje stil voor zijn? Denk eens aan de mens die God gebruikt heeft om jou meer van God bekend te maken. Wie waren dat? En misschien zit er daar bij jou ook wel een tante tussen die je de naam nooit meer gezien hebt of een persoon. En wat ik aan jullie wil vragen is dit. Wil je van de week met mij dankbaar zijn voor de mensen die God gebruikt heeft om jou het koninkrijk te laten zien? En wil je dan met mij de volgende stap ook doen? Heer, maar u heeft anderen gebruikt om mij dit bekend te maken. Wilt u mij dan ook gebruiken om het aan anderen bekend te maken? Met al mijn beperkingen, met alle zegen, met alle tegenstand. Kan je de armen opzetten? Wil je dat? Niet eerlijk om het alleen maar voor jezelf te houden. Het is beter om ook door te geven. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor mijn moeder, die zo prachtig heeft voorgeleefd dat u een God van liefde bent. Dat u te vertrouwen bent. Ik wil u danken voor tante Beb, die zo overtuigend dat liedje in mijn leven gelegd heeft, wat me altijd is bijgebleven, dat u liefde bent. Ik moet 5 of 6 geweest zijn dat zaadje al in mijn hart lag. Ik wil u bedanken dat u tante Peppel weggebracht heeft. Ik wil u bedanken, Heer, voor Juan Carlos Ortiz, voor Floyd McLean, voor Jack Hayford, Heer, voor Stan Simmons, mensen die me veel onderwijs gegeven hebben. Ook door hun leven hebben laten zien wat een leven met u is. Ik wil u bedanken voor al die rafelieten die ik jaren mocht voorgaan, die me ook zoveel geleerd hebben. Ik wil u bedanken voor de church van de Weers, lieve mensen hier in deze zaal. Heer, die u gebruikt om mij te vormen. Ik wil u bedanken dat u met mij bezig bent en dat u van mij een visser van mensen maakt. Ik wil u ook bedanken voor alle tegenstand die er in mijn leven geweest is. Niet dat u die op mijn weg gebracht heeft, ze kwamen. Maar in al die dingen bent u nooit van me weggeweken. U was er altijd. En u heeft het gebruikt om het te maken zoals ik nu ben. Heer, dat past mij en dat past ons om aan het besluit van deze preek te zeggen, Heer, en hier ben ik weer. Vorm mij. Maak mij. Maak mij een beeld van u, Heer, dat oude lied. U was de grootste visser van mensen. Ogenschijnlijk leek het maar dat u de 12 gevangen had. Maar nu 2000 jaar later lijkt het meer dan 2,5 miljard te zijn. Wilt u dan mijn leven ook gebruiken voor dat doel? Die enorme grote overwinning over deze wereld van uw koninkrijk. Ik stel mijn leven opnieuw in dat teken. Ik wil door die vooruit in deze wereld rijden. Dank u wel dat we vandaag even van die carousel af mochten stappen en dan mochten kijken. Wat gebeurt hier nou? Laat het dicht bij ons blijven en ons boeien in de komende weken als we dit verder gaan uitdiepen. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen.